Liefde gemeente, wij letten deze middag nog een keer op zondag 18 van de Heidelbergse Catechismus, de laatste vraag en het antwoord, eigenlijk het laatste gedeelte van het antwoord, maar ik lees u die vraag en antwoord in zijn geheel nog even voor. Zondag 18, vraag en antwoord 49. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Het antwoord luidt, ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Ten andere, dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons, zijn lidmaten, ook tot zich zal nemen. Ten derde, dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken dat daarboven is, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God en niet dat op de aarde is. Tot zover. Opgevaren ten hemel, wij letten op het heil voor ons uit de hemelvaart van Christus. Het is al even geleden in verband met het heilig avondmaal, maar misschien kunt u zich nog wel herinneren dat dat laatste gedeelte van het antwoord, dat we daar nog op zouden letten een volgende keer. Dat was dat stukje, door wiens kracht wij zoeken dat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods en niet dat op de aarde is. En ik heb toen gezegd, ja, dit is ook zo'n belangrijk stukje uit het antwoord, dat zo de Heere wil, zullen wij daar nog een keer met elkaar op letten. En dat willen wij dan nu vanmiddag doen. We hebben verschillende dingen hebben we gehoord. Het voorspreker zijn van de Heere Jezus, waartoe dat is, wat dat inhoudt. Het pand in de hemel, ons vlees, waarbij wij niet moesten denken aan het zondige en het verkeerde, maar waarbij wij moesten denken aan het feit dat de Heer ons geschapen heeft, niet als engelen, maar als mensen van vlees en bloed en van een ziel, en met een ziel, één mens. En dat ook dat verheerlijkt zal worden, als dat hoofd, die lidmaten tot zich zal trekken en zij gelijkvormig gemaakt zullen zijn aan zijn verheerlijk lichaam. En er wordt weer iets gezegd van die Heilige Geest, hoe nu Christus daar in het binnenste heiligdom de pleiter en de eiser is op grond van zijn eigen werk. En hoe hij die uitgaande toren als het ware tegen de zonde van ons mensen, hoe hij voor het aangezicht van de Vader staat, want het wezen van God kan niet overeenkomen, kan geen compromis vinden met de zonde, maar moet dat alles verteren. En hoe hij nu daar die voorspreker is, zodat zelfs om zijns willen alles hier op aarde ook nog bestaan kan. Niet alleen Gods kerk, maar als het ware de hele schepping mag daar nog op enige wijze van profiteren en daarin delen. En hoe nu die Heilige Geest werkzaam is en hier op aarde Christus verheerlijkt. Ons als het ware influistert het woord van Christus, dat het rijkelijk in ons wonen. Maar ook die geest die de strijd aanbidt met de verdorven geest. Ik laat dat nu verder rusten, omdat wij, ik weet niet precies, maar ik dacht nu voor de derde keer bij dit antwoord stilstaan en daarom kom ik er niet al te veel in op terug. Maar ik wilde dus tot slot dat laatste zinsdeel, door wiens kracht, dat is dus de kracht van de Heilige Geest, de Geest van Christus, door wiens kracht wij zoeken dat daarboven is. Ja, dat is een heel belangrijk slot, want nou gaat het over de Heilige Geest en over ons. We hebben gehoord van de voorspraak, we hebben gehoord van het pand en het tegenpand, de Heilige Geest. Maar wat doet die Heilige Geest nu nog meer? En daartoe om nou het geheel enigszins te verduidelijken, of te verduidelijken om het even in den brede te noemen. Daarom noem ik u ook enkele dingen uit het woord van God die rechtstreeks of zijdelings met dit zinnetje te maken hebben. Ik zou willen beginnen met de vraag, bent u wel eens geschrokken? Natuurlijk is iedereen wel eens geschrokken. Of hiervan, of daarvan. Maar ik bedoel, bent u wel eens geschrokken van wat u hebt horen voorlezen? De tijd is nabij. Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doet. Die vuil is, dat hij nog vuil wordt. Die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd wordt. En die heilig is, dat hij nog geheiligd wordt. Bent u daar eens van geschrokken? In die zin, dat het net was alsof dat woord als een lamp, als het ware, als een licht brandde in uw ziel en in uzelf teweeg bracht een schrik, een gevoel van verlorenheid, een gevoel van er is voor mij geen doen meer aan. Want ik doe onrecht. En nou moet ik nog meer onrecht doen. Ik ben vuil. En ik moet nog vuil worden. Niet dat je dat misschien zo hardop zegt. Maar dat het gevoel, het gewicht als het ware van deze woorden een zodanige reactie in u teweeg brengen, alsof er een loodzwaar gewicht boven je wordt opgetild en op je wordt neergelaten, dat je bestemd bent om de maat van je ongerechtigheid vol te maken en om jezelf rijp te maken voor de eeuwige ondergang. En dat je als door een siddering bevangen het einde al voor ogen krijgt straks. Daar zal ik voor God staan als diegene die op 1000 vragen geen antwoord weet. En die in eigen geweten overtuigd zal zijn dat er maar één weg is voor mij. Dat is de eeuwige ondergang. Eeuwig van God verlaten worden. Eeuwig met alle vijanden hem tegen zijn. Hebt u wel eens zo, ik zeg niet dat dat moet. Och, wij moeten niets, maar ik vraag het alleen maar. Wie onrecht doet, dat hij nog onrecht doet. Misschien hebt u wel eens een stukje overgeslagen tijdens het lezen als u voor uzelf las. Of dat je dacht, ja, dat je gauw dit stukje oversloeg. Omdat je de woorden geen eens kunt lezen. Bij het zien van de woorden is er al dat deksel dat boven uw hoofd hangt en wat de put voor eeuwig zal toesluiten. En terwijl je voelt, weet, het is allemaal mijn eigen schuld. En tegelijkertijd ook beseft, ik zal het toch doen. Ik kan niet anders dan dat ik ben. En tegelijkertijd toch voelen dat dat geen verontschuldiging is. Dat het je leven kost. Het eeuwige leven. Maar toch die wetenschap dat je zo door en door tot in de kern van je wezen zondaar bent. Dat bedoel ik met de vraag. Ben je daar wel eens van geschrokken van zo'n woord? En dan in dat mooie licht van dat wat hier staat, die tegenstelling zou je zeggen, van dat werk van de Heilige Geest, door wiens kracht wij zoeken dat daarboven is. Maar Christus is zitten aan de rechterhand van God en niet dat op de aarde is. Nou, ik durf niet te zeggen tegen u, schrik maar niet. Durf niet te zeggen. Ik durf ook niet te zeggen, ja, maar ja, daar moet je niet aan toegeven. En zo moet je niet denken. Dat durf ik ook niet te zeggen. Als de Heere dat tegen mij zou zeggen, dat ik dat moest zeggen, dan zou ik dat ook zeggen. Maar dat kan ik op dit moment niet zeggen, dat de Heere dat tegen mij zegt. Ja, nou ja, dat zijn die goddeloze boeven, dat zijn die massamoordenaars, dat zijn die weet ik wat het zijn, en dat zijn de verworpenen, en dat zijn die goddelozen. Ja. Maar als jij het nou bent, als ik het nou ben, en dan die tegenstelling, ja, die rechtvaardig is, dat die nog gerechtvaardigd worden. Maar het woordje gerechtvaardigd betekent hier eigenlijk niet gerechtvaardigd worden door het geloof, maar eigenlijk meer wat Jacobus zegt, dat het geloof openbaar zal komen in de vruchten, in het leven. Dus, die rechtvaardig is, die door de kracht van de geest van de Heer Jezus Christus mag wandelen naar zijn goddelijk bevel, dat die voortgang maakt, nog rechtvaardiger worden. En die heilig is, dat hij wassen en toenemen, om nog meer de beeldenis te vertonen van de Heer Jezus Christus. Dat is uit het verband wel duidelijk. Dat je daar niet even overheen kunt springen met het idee van, ja, zie je wel, die gerechtvaardigd is, ja, die rechtvaardigd is, die ook gerechtvaardigd worden. Nee. Nee, zo komen we daar niet zo makkelijk overheen. Wat is dat toch? Nou, ik zei, ik durf niet te zeggen van, nou ja, daar moet je niet van schrikken. Daar moet je niet van schrikken. Want er staat toch dat de Heer geen lust heeft aan de dood des goddelozen. Maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. Ja, maar dat gebeurt ook. Het is niet zo dat de Heer een soort lust heeft, maar dat de Heer het nou aan onze lust overlaat. Of wij dat doen zullen.
bekeren of zo. God zegt het. En als God het zegt, gebeurt het ook. Als God het zegt, dan... Manasse was een grote onrechtvaardige boef, zou je kunnen zeggen, die het bloed van de kinderen van de Heer vergoot als water de straten van Jeruzalem. Maar God zegt, ik heb geen lust in de dood des goddelozen. Maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. Maar dan bekeert Manasse zich. Toen bekende Manasse dat de Heere God was. Ik bedoel, je moet dat woord niet in de lucht hangen. En ervan gaan maken, wat doen wij nou? Want er is er niet één die het doet, er is er maar één die het doet. Maar die het dan ook inderdaad doet, dat bewijst de Heere Schrift. Dat de Heer het vervult en dat die zondaar uit de duisternis trekt tot zijn wonderbaar licht. Dat hij ze te sterk wordt, dat hij ze overreedt. Dus zo kom je er ook niet uit. Is dat dan iets dat de mensen die hier beschreven worden, dat die als het ware overgegeven zijn door God aan het kwaad? Zijn dat dan de mensen waar totaal niks meer aan te doen is? Omdat God er niks meer voor doet. Omdat God zegt, zwijg, ze waren niet om mijn naam te vermelden. Ja, maar dan is het ook erg. Dat is eigenlijk het ergste. Als dat zo is. Hè? Dat de apostel hier te zien krijgt van zijn zender. Die in het kwade zit. Die in het onrecht zit. Die in het vuile zit. Die misschien zichzelf er wel aan laten spreken met vuil lak en vuile schoft. Vinden ze nog heel gewoon ook. Dat dat degene zijn die overgegeven zijn tot het eeuwige oordeel. En dat ze nou de maat van de ongerechtigheid vol moeten maken. Dat is even iets ontzaglijk ernstig. Dat kun je toch niet dragen. Als je nou hier beeld in vindt en niet hier, door wiens kracht wij zoeken dat daar boven. Nou, ik kan me wel heel goed indenken, persoonlijk, maar ook voor u. Dat er een donkere schaduw over je ziel valt. En dat je schrikt. En dat misschien de gedachte bij je opkomt. Misschien zeg je het ook wel zachtjes. Dat is eeuwig kwijt. Ik ben die verworpene. Ik ben die ongerechtige man of vrouw. Ik ben vrouw. En nou zal ik de maat vol moeten maken. Totdat het einde komt. Ik zei, ik wil niet zeggen tegen u, tegen mezelf, je moet niet schrikken. Waarom niet? Omdat ik ergens, dan gaat het even niet over mezelf. Met onszelf hoeven we nergens eigenlijk blij mee te wezen, maar het gaat nou over de prediking, over het onderwijs. Omdat ik ergens blij ben, dat dat woord u of mij treft. Ergens ben ik daar blij. Want dit woord van God komt in de gemeente. In de gemeente. Dat woord komt bij de christelijke mens. Dat woord wordt doorgaans niet gelezen of gehoord in deze wereld, waar men zonder God vervreemd van het burgerschap rondloopt. Schrijf, heeft de engel gezegd, aan de gemeente. En aan de engel der gemeente. Dit zegt hij, die de zeven sterren in zijn rechterhand had. En dit zeg ik nu niet om een schrik te ondermijnen. Maar als je werkelijk schrikt, moet ik het je zeggen. Niet als het zomaar een smoesje is, omdat je in je eigen oog daar niet bij hoort. Of, ja, omdat jij dat op dit moment zo niet ervaart. Maar ik moet het toch zeggen. Ik ben blij, degene die zegt, man, nou noem je iets. Nou noem je iets, ja. Dan moet ik volmondig ja op zeggen. En daarom zeg ik wat ik nu zeg. Dit woord komt in de gemeente. Dit woord wordt niet zomaar ergens in de lucht gaan te grabbel gegooid. Dit woord komt in de gemeente. Dit woord is levend en scherp als een zwaard. Treft als het God behaagt. Misschien niet die schandaal van een buurman die zijn nergens wat van aantrekt. Maar mij en jou. God heeft er een bedoeling mee. God die wil hier niet poneren dat ik zal zeggen, nou ja, laten we nog maar een poosje doorgaan met het kwaad. Ik ben toch verward. Het is toch afgelopen. Nee. Dan zegt God dat ook geen eens tegen je. Dan zegt God dat niet. Maar als het niet afgelopen is, als zijn gunst en genade en zijn woord en zijn evangelie tot ons gericht zijn en tot op heden blijven, dan zegt God dat. God pakt dat christelijk mens. God pakt die mens die denkt dat hij het op een akkoordje kan gooien met de duivel, met de zonde, met de wereld. God pakt die mens die naar zijn naam genoemd is, maar die net zo'n goddeloos hart heeft als een ander mens, pakt God beet. Daar zegt God dat nou tegen. Oh, wat is dat? Dat andere ook hoor, maar dat laat ik nou eens even rusten. Het gaat even alleen om dit stukje. God houdt hem als het ware boven het vuur. God laat hem zowat bijna stikken. Want hij die dit woord aangaat, hij voelt en ervaart tot in diepst van zijn ziel dat het waar is. Hij weet dat het waar is. Een mens groeit ergens naartoe. Hij wordt ergens rijk voor. Of die druiven die in de wijnpersbak van de toren Gods geworpen worden. Of die halmen die worden afgemaaid waarvan de korrels worden gebracht in zijn schuur. Eén van twee. Je mag eigenlijk God wel bedanken dat je schrikt. Dat je schrikt. Eigenlijk, ja, het klinkt heel raar. Ik dank u, Heere, dat gij toornig op mij geweest zijt. Door zo'n boodschap te sturen. Die onrecht doet dat hij nog onrecht doet. Die vuil is dat hij nog vuil wordt. Hopeloos. Want, als je schrikt. Als je misschien stilletjes zegt, ik ben die man. Dan zul je toch niet wezen. Dan zul je toch ervaren. Dat je een ander leven hebt. Het klinkt erg tegenstrijdig. Dan zul je toch ervaren. Dat je bij die rare mensen hoort, die tegelijk klaar en zeggen, vergeef. Dat je behoort bij die mensen die zeggen, wil mij uw naam ter eer al mijn euveldaan vergeven. Ik heb tegen u, o Heer, een zware menigmaal misdreven en tegelijk. Hun die zijn verbonden worden als hun schatten gadeslaan. Daar hoor je bij. Anders zou de Heer de moeite geweest nemen. Klinkt heel raar. Maar dan zou de Heer de moeite niet nemen om ons ontschrikken te maken. Dan zouden we gewoon doorgaan. Ja, wat is dat voor onzin? Wat voor onzin? Maar nou in de tang komen, nou we geen uitweg zien, nou is het een bewijs dat God zo goed is, dat hij nou in die christelijke kerk, op wie de einde der eeuwen gekomen zijn, nog dat woord zijn kracht laat doen. En dat afkerige kind is even boven het vuur houdt. Om hem te laten voelen, hem, haar, mij, u, zo staat het erbij. Je bent of op weg naar de hemel, of op weg naar de hel. Een derde weg is er niet. Je wordt of rijp voor de schuur van Christus, of rijp voor de wijnpersbak van zijn toorn. Wat een gewicht. Wat een ontzettend gewicht. Wat kun je dat? Je hebt mensen die poetsen alles slecht teken trouwens hoor. Die weten overal een antwoordje op en die weten overal een tekstwoord. En die weten altijd het gewicht van het woord op een christelijke godsdienstige manier te ontkrachten. Zodat ze nooit eens met hun hoofd tegen de muur staan en nooit eens denken en geloven. Oh, dat ben ik. Altijd hebben ze alleen maar goede waarheden. En dat is ook niet te begeren. Die onrecht doet dat hij nog onrecht doet. Ga maar door. Die man leek er wel iets op, die jongens zei, vader, we gaan vandaag zondag of in de week, dat weet ik niet, gaan we de bloemetjes buiten zetten. Ze wouden een dag niet gaan stappen. Ze zegt, jongens, dat is goed, hier heb je een tientje. Dat is voor de oorlog een heel wat. Heb je misschien wel genoeg aan. Maar, je vader zal God aanroepen. Tot een getuige. God, die geen leden gaat schouwen. Dat kun je niet nadoen, maar dat weet ik wel. Daar moet je geloof bij krijgen, uiteraard. Maar ze kwamen wel totaal overstuur. Totaal in de war kwamen ze terug. Met vader. Zo jongens, dit geld. Ja. Ze dachten dat ze regelrecht in de put terecht kwamen. Ja, zeg ik erbij. Daar moet je geloof voor hebben. Omdat de zegt kun je niet nadoen. Hoeft ook niet. Maar dat. Dat God nou bezig is. Nou ga je gang maar. Ga je gang maar. Ga maar door. Tot het bittere einde toe met je onrecht. En word maar steeds vuiler. Vuil ben je toch. Dus dat kan er ook nog wel bij. En dat kan er ook nog wel bij. Wat God dan. Je maakt jij klaar voor de grote ondergang. Maar wat bedoelt God? God bedoelt dit. O God, wees mij zondaar genadig. Ik heb het verdiend. Ik ben die ellendeling. Ik ben die. En toch, door dat alles heen speelt, door deze woorden heen speelt, je hebt het misschien nog nooit gezien, dan hoop ik dat je nu mag voelen, de trekkende liefde Gods des Vaders. Maar die uitsluit, trekt hij. Maar die zegt, het is afgelopen. Maak je pakje maar vol. En dan weet ik wat ik doen zal. Dan is die eigenlijk op weg om ons te brengen. Wil mij uw naam ter eer. Al mijn euvel daar vergeet. Daar is die eigenlijk op weg. In zijn gemeente, in zijn kerk, om ze te laten zingen. Ontzondig mij met bijzonder. En mijn ziel nu gans meelaats zal rein zijn en genezen. Was mij geheel, zo zal ik witter wezen dan sneeuw. Vernieuw toch in het binnenste van mij een vaste geest, een andere geest. Dat is God doen. Daarom als je geschrokken bent, moet je nog niet naar de duivel luisteren. Want de duivel zegt, nou doe dat laatste stapje nou ook maar, en schep dat laatste maatje er ook nog maar bij. Dus je hoort, doet de duivel. En dat de duivel, die wil je wanhopig maken. De duivel wil dat je zegt, is met mij te erg. Kijk maar. Hier ben ik voor opgeschreven. Of is het zo, dat je niet anders wil, dan je leven verteren in de dienst van de Satan, van de duivel, van de zonde. Dan zou je eigenlijk moeten schrikken, maar dan schrik je niet. Dan schrik je misschien niet. dan wuif hij het weg. Maar als dat zo is, als je niet als zo'n ellendige gevangene misschien, of zo'n geboeide of geketende, of zo'n aangeklaagde, zegt het is alles waar, ik ben die ellendeling. Zou er nog toegaan zijn voor mij die tegen hem, tegen al zijn geboden zwaarlijk gezondigd heb en nog zondigd. Dan zegt hij ja. Er is doen. Die zal nog rechtvaardiger worden. Wat is toch alles raadselachtige. Maar ik zou zo hopen dat er een tipje van de sluier werd opgelicht. Van 2-1. Of het een of het ander. Maar dat degene die het past. En die gemiddeld zegt die schoen. Die past mij. En die toch. Door Gods genade. Niet alleen gelooft dat hij ten verderve gaat. Maar die ook stapelt. Och Heere, alstublieft. Alstublieft. Is het mogelijk. Dat zo een. Zwaar. Die moet ik zeggen. Omdat u dit woord aangaat. Omdat het u echt aangaat. Daarom zal God uw stenen gans sierlijk leggen. En hij zal u op saffieren grond vestigen. Uw glasvensteren zal hij kristallijn maken. Hij zal het kromme recht maken en het obbelachtige tot een vlak vest. Want in de Heere zullen zich beroemen. Ganse zaad Israëls. En zij zullen zeggen, gewisselijk, bij de Heere zijn gerechtigheden. Dat we toch zo het woord van God eens mochten ervaren, als een levend woord. Als een woord dat zo de kamer, de keuken, de slaapkamer, de kelder, de zolder, binnenkomt stappen en het licht aansteekt. Dat levende woord dat ons trekt uit die moordspelonk, dat pesthol waar we zelf ingekropen zijn. Dan gaan we zetten op dat mooie stukje van de catechismus. Want, dit was iets dat moest even vooraf. Maar staat er wel mee in verband. Door wiens kracht wij zoeken dat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet dat op de aarde is. Kinderen, jullie moeten ook heel goed opletten. Moeten we altijd natuurlijk, maar dit kan nog wel eens. Kijk, dat staat in Colossenzen. Er staat: indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Dat zou toch wel eens een aanleiding kunnen vormen. Het is niet nodig, maar het kan wel. Tot misverstand. De hemelvaart van Christus, het heil, wat hij bereid heeft voor zijn gemeente, voor zijn kinderen. Is dat wel daarin gelegen? Vaak denken mensen dat, hè? Of ze het echt altijd zo denken, dat weet ik niet. Of dat het meer een verberg is, ik weet het niet. Dat moet ieder voor zich maar trachten uit te maken. Maar bij zulke dingen, als je nou zulke dingen noemt, dan komt er nogal eens een reactie in de vorm van, dus het christelijk leven, of het leven van een christen hier op aarde, dat is een leven waarbij je zoekt wat boven is, en dat je hoe langer hoe meer tracht te ontvluchten, jezelf te distancieren van wat op de aarde is. En dan komt natuurlijk de vraag. De vraag van, als ik dus echt gelovig zou mogen zijn, of bekeerd zijn, hoe iemand dat dan ook omschrijft, laat er even midden, dan, ja, dan kan ik eigenlijk dit wel opzeggen, en dat wel opzeggen. En dan moet je het zoveel mogelijk proberen afgezonderd te leven. Je leest de krant, misschien nog een beetje, maar beter kon je maar niks lezen. Je luistert naar het nieuws, maar beter kon je het maar niet doen. Je bent getrouwd, maar het zou beter zijn als je alleen maar aan de Heere dacht en voor de Heere leefde. Je gaat naar school, maar, och, wat zegt het eigenlijk allemaal? Het is allemaal van beneden. Allemaal dingetjes van de tijd. Die gaan voorbij. Je zoekt een baan. Maar wat is dat nou? Wat betekent dat nou eigenlijk? Als je maar bekeerd mag zijn. Als je maar weten mag dat het waar je naartoe gaat. En hoe het verder voor eeuwig met je zijn zal. Ik denk dat heel veel mensen toch die gedachten hebben. Als je dan denkt aan zo, door de kracht van de Heilige Geest die gegeven is, zoeken de dingen die boven zijn. Met een pijnlijk gevoel praat je over gewone dingen. Het liefst zeg je, ah, vakantie bijvoorbeeld, ik noem maar wat. Nou ja, je vrouw wil dat, je moet wat voor die kinderen doen, maar met als achtergrond, zoek de dingen die boven zijn. Je voelt jij wel een hele wereldse mens misschien, als je op een avond zegt, nou, zullen we eens foto's bekijken? Zullen we eens diaatjes bekijken? Misschien wel een filmpje dat je zelf gemaakt hebt. Nou ja, je stemt wel toe dat je maar gewoon mens bent, maar er zit iets in het zeggen, waaruit een ander, als je goed luistert, toch een beetje op kan merken, ja, hij of zij doet dat wel, maar toch, ja, toch. Ik ben nu eenmaal zo, maar het zou eigenlijk beter anders kunnen zijn. Vaak hoor je dan ook uit die sfeer, hoor je, ja, als de kinderen een spelletje doen, als ze een beetje verdiept zijn, een waarschuwende stem. Ja, ik kan erin denken dat iemand op een gegeven moment zegt, ja, maar wat moet ik dan toch? Hoe is dat dan? Betekent dat, zoals ik wel eens mensen zie die er eigenlijk nergens mee bemoeien, ze zijn nergens lid van, ze doen nergens aan mee, ik kan ze herkennen, want ja, ze trekken zich ergens ook nergens wat van aan, ze dragen andere kleren als ik, of ze hebben dit anders enzovoort. Is dat het dan?
En dan steekt de mens vaak ook weer een beetje zijn stekels uit. Nou, als dat het is, weet je wel, dan...
Nou, daar wil ik nou straks iets over te zeggen. Het is in de eerste plaats de kracht van de Heilige Geest, de Geest van Christus, waardoor wij zoeken hetgeen boven is. Betekent dat dan dat we geen oog hebben voor het aardse, voor het leven hier?
Nee, dat betekent het
niet. Ik weet al, de apostel zegt, vrouwen hebben als niet hebbende, kopende als niet kopende, enzovoorts, enzovoort. Maar dat laat ik nou eens even rusten. Ik kan niet alles erbij betrekken. Dat voelt u wel aan. U moet dat ook niet direct in stelling brengen tegen mij. En zeggen, ja, maar dat staat er toch maar. Want dan, ik heb daar geen tijd voor nu om daarover op in te gaan. Maar je hebt gemerkt dat de lijn van dit antwoord is, de Heer Jezus is in de hemel bezig en zijn geest is hier op aarde bezig. Hij is de geest van de heerlijkmaking. Hij is de geest van de verheerlijking. Hij is de geest die in de modder als het ware van ons leven inkomt om ons te trekken uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. Daar zijn we bezig. Zoals de duivel bezig is om ons hoe langer, hoe geschikter te maken voor de hel, voor de ondergang, voor het verdriet, voor het verlies, voor de vereenzaming. Er is die altijd mee bezig voor de godverlating. Dat is werk van die andere geest, die tegenpartij, zo is de geest van Christus juist andersom. Om ons te bewegen en werkzaam te doen zijn. In ons, naar de andere kant, naar de verheerlijking, naar de blijdschap, naar de gemeenschap, naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die niet meer tegenover elkaar staan. Ik hoop dat wij dit stukje met elkaar eens zijn. Dat de Heilige Geest ons niet over wil of kan hebben om rijp gemaakt te worden voor de hel. Dat kan niet. Dat kan toch niet? Dat nou de vrucht zou zijn van het lijden en sterven van de Heer Jezus en het bidden van de Heilige Geest. Dat we hier als het ware op een soort, net als druivenmorst, op vaten worden gezet. Het een wordt wijn, het andere wordt weer wat anders enzovoort. Het wordt gerijpt, zodat wij nou als het ware voor de duivel zouden rijpen enzovoorts. Maar dat kan niet. De Heilige Geest is dus een geest die inkomt om te zoeken wat er boven is. Wat is daar boven? Daarboven is de Heer Jezus, Christus. Daarboven is de genade. Daarboven is de vergeving. Daarboven is de kracht van de opgestane Heer. Daarboven is die geestelijke pleitbezorger, die bidder aan de rechterhand van God. Daarboven is de redder die verloren zondaren zet op weg naar huis. Daarboven is die God die ook zijn hele schepping niet in handen kan laten van de zonde, van de duivel, maar die net zo lang zal branden tot de laatste brand toe. Waarin de aarde en haar werken zullen smelten, om nogthans in principe die aarde vast te houden en een nieuwe hemel en een nieuwe aarde te herscheppen, zoals die ook van die vijanden van God vrienden zal maken. En van die vloekers, hoflovers. Waar is die mee bezig? Door de kracht van de Heilige Geest. Zoeken wat daarboven is. De genade. Het begin. De voortzetting. Het einde. Waarom? Dat we zo gauw mogelijk boven zullen zijn. Nou, dat laat ik even midden. Komen we eens bij een andere gelegenheid. Nee. Dat we uit het gesloten circuit, uit de oven die deze wereld is, waarin miljoenen mensen als het ware ergens voor gaar worden, waar ze ergens naartoe rijpen, geen deel dan in dit leven wachten. Alles stuit af op het hier en nu. Er is geen verder doel, er is geen verder uitzicht. Alles wat je doet, ik zou zeggen haast, lieve mensen, als je zo denkt, dan kun je ook gerust zeggen, die school, dat werk, die hobby, die aardigheid die je hier en daar aan heeft, betekent allemaal niks. Betekent allemaal niks. Als je in die gesloten wereld zit, afgesloten. En je hebt geen perspectief. Ja, dan kun je of een heleboel lol trappen en zeggen, nou, dan zal ik eruit halen wat er te halen is. Nou, daar ben ik gelukkig mee. Dat weet ik, dat bewijst de praktijk. Al die gekke dingen. Al die dingen waarin mensen ten onder denken dat het is, daar gaan ze in ten onder. Of je wordt wanhopig dat ik niet meer ziet zien. Maar nu, en dat is de kern. Ik hoop dat we dat begrijpen, de kinderen ook. Dat zoeken dat daarboven is, dat betekent niet mijn huwelijk, ah ja, noodzakelijk kwaad. Kinderen, nou ja, school. Gezellig avondje met elkaar zo. En al die dingen meer. Ik heb allemaal niks. Het is allemaal van beneden. Allemaal van beneden. Nee. Voel je nou aan. Juist niet. Want de Heilige Geest is bezig om ons in de modder verzonken leven zin te geven. We zeggen, ja, maar die zin zit toch niet in je huwelijk, of in je gezin, of in je baan, waar je half ontspannen misschien geworden bent, of in je hobby, iets wat je leuk of fijn of graag doet. Dat is de zin toch niet? Nou, wees even voorzichtig. Want die God, die geest, die bezig is om te stuwen naar de voleinding toe. Die geest probeert, is bezig, werkzaam om ons juist uit dat gesloten circuit te halen. Wat deel is van de mens buiten God, die kan met recht zeggen op een gegeven moment, nou, verschrikkelijk is het, wat doe je dan? Alles is voor niks. Alles heeft geen zin. Maar nu, o gezegend, gezegende mensen, mag ik wel even zeggen. Je gelooft het misschien niet, we zijn zo begonnen, wie onder en toe. Maar nou zeg ik ook gezegende mensen. Dat God bezig is op die manier. Die geest, dat je zoekt dat daarboven is, daar gaat het heen. Dat vind ik heel raar. Maar met alles wat hier gelouterd, wat hier geheiligd wordt, wat hier zin heeft. En dan moet je niet te gauw zeggen, dat of dat heeft geen zin. Of dat of dat is maar gewoon natuurlijk. Nee. Wie weet welke gedachten een plaatje bij jou oproept. Ik wil niet godsdienstig zijn, want ik weet dat wij niet zo geestelijk zijn. Maar ik weet ook dat het maar één wenk is van de Heilige Geest. Al gebeurt het misschien niet zoveel. En je zegt het ruime hemel rond. Vertelt met blijde mond. Gods eer en heerlijkheid. En een ogenblik dat je misschien in de maan verlichte nacht staat. Kun je zeggen, ja, deed het wel. Dat er iets op je valt van het heimwezen. Nu onder de zon en de maan wordt er geslacht, gedood, verwoest door de zon. O God, wanneer zal u uw schepping bevrijden uit de kluisters van de duivel en van de boze machten? Ik zou zeggen, nou heb ik juist wel een reden, jongens, om een meisje te zoeken. Om een baan te zoeken. En om wat te doen. En meisjes jullie ook. En mannen en vaders. Juist wel een reden. En als het zo was, dat je onder die gesloten hemel zat, net als zoveel miljoenen, dan zou dat opgaan. Dan heeft het allemaal weinig zin. Maar nu heeft het deze zin. Door wiens kracht wij niet als zulke levensvreemde mensen het leven gaan. Helemaal niet. Door wiens kracht wij weer leren te leven. Door wiens kracht wij leren te trouwen. Door wiens genade wij iets hier al, iets mogen leren van de liefde, van het offer. Beste vaders en moeders, als het nou eens gezellig bij je thuis is, hè, dan moet je niet met een zuur gezicht zeggen, kan het beter maar zoeken wat boven is. Daar zie je iets van wat boven is. Dan zie je dat al. Het klinkt heel raar, maar het is zo. Of denk je dat dat van boven is? Als je langs een of andere keet hoort en je gestamp en gelal en geschreeuw, waar je akelig van wordt, dat je voelt, niet uit een soort vrolijkheid, maar dat je voelt, het doet gewoon pijn aan je. Oh, wat een armoede. Wat een leegte. Jong. Wij weer gauw naar je vader en moeder toevlucht. Daarom, vader en moeder, je moet daar niet minachtend je neus voor ophalen. Voor dat hobbytje en voor dat spelletje en voor dat leuke avondje. Je hoeft de domper ook niet op te zetten, als in een goede zin en in goede verhouding, als ze mogen gaan verkeren en trouwen. Want ik geef je de verzekering, het heeft te maken met het zoeken van de dingen die daar boven zijn. Hij geeft in zijn genade en ontferming een zin in uw leven. En dan kun je ook zeggen, ja maar, ik heb het zo, ik heb er niks van terecht. Dat zeg ik ook. Wat heb ik er van terecht gebracht? Je voelt je eigenlijk toch een afgekeurde moeder, een afgekeurde vader. Maar, als je nou maar oog mag hebben, dat die voetstapjes die je ziet, hè, door jouw leven heen, van de Heilige Geest, dat is nou precies het verschil tussen dag en nacht. Die Heilige Geest is met jullie, met mij, met die jongens en de meisjes bezig. Niet om ze op een kleintje als het ware te scheppen en als van die vreemde. Nee, maar hij is bezig dat ze hun kracht, hun hulp daarboven leren zoeken. Waardoor het zin krijgt wat hier op aarde gebeurt.
Ze zeggen, ja, maar heeft dat nou zoveel zin? Ik heb zo'n rot werk niet, ik heb zo'n rot klusje. Dat weet ik wel. De vloek werkt overal in door. Ook in de aarde. Maar als je zoekt wat daarboven is, dan weet je toch, mag je weten, het is niet voor niks. Het is niet voor niks dat jij daar zit. Jij daar. Niet voor niks. Want de kracht van de geest, de Heilige Geest, gaat door om ons te leren. En niet dat op de aarde is, dat betekent niet het gesloten circuit. Niet dat het alleen maar voor nu is. Je bent niet getrouwd voor 50 of 20 jaar. Maar mag ik het dan zo zeggen, ja, het is ketters wat ik nu zeg. Maar ik zeg het alleen om de bedoeling, je bent voor eeuwig getrouwd. Ja, maar in de hemel is toch geen huwelijk meer en in de hemel is toch alles anders. Dat weet ik wel. Er zullen zijn, zegt hij, als de engelen gods in de hemel wordt niet ten huwelijk gegeven of ten huwelijk genomen. Maar toch durf ik erbij te zeggen, het is voor eeuwig. En er is ontzaggelijke gebrokenheid in het leven. De zonde heeft overal zijn stempel opgezet. Maar er is iets van de eeuwigheid in. Wanneer wij waarachtig geloven dat die lieve Heilige Geest bezig is om ons te louteren. Om ons te leren. Om ons van het pad van de zonde af te keren. Om onze zelfzucht in te tomen. Ons egoïsme. Ons ik. Altijd is hij maar bezig. Kom niet klaar, dat weet ik. De laatste stap is definitief. Dat is de grootste stap tegelijk. De dood. Dan valt al het onze weg. Maar alles wat gedragen werd, je vriendschap, je liefde, wat gedragen werd door de kracht van de geest van boven, dat blijft. Ik kan het niet uitleggen, ik kan het niet allemaal verklaren, maar ik weet ergens, ik heb het eentje gezien in leven, dat blijft. Dat blijft voor eeuwig. Hoef je niet aan te twijfelen. Hoe het zal blijven, weet ik niet precies, maar het zal blijven. Daarom, geliefden, in de Heer Jezus Christus, laten wij dat woord mogen kennen als onze, als onze lamp, een lamp voor de voeten. Want er is een weg. Er is een weg, de weg. Er is uitkomst. Door zijn kracht, in zijn genade. En dan zult u zeggen, die zo menigmaal gezegd heeft, waar ben ik voor op de wereld? Ja, om een hoop kwaad te doen. En om mijn arme man of mijn arme vrouw nog verdriet te doen. En om dat of dat. Nee, zegt de Heilige Geest. Nee. Ik ben gekomen om u te wederbaren tot een levende hoop. En om u ernaartoe te laten groeien naar de oogst. Om dan in volkomenheid God eeuwig te danken voor zijn troon en hier beneden. Amen.